Gemeente, jaren geleden hoorde ik eens een conferentie van Toon Hermans. U zegt misschien moet je daar nou mee beginnen, is dat nou de ernst van de preek? Nou ja, soms heb je wel eens dat je in de spiegel kijkt, gewild of ongewild. En de beste man had niet de bedoeling om er de spot mee te drijven, maar hij hield een conferentie over een prediker. En ik ben dat toch niet vergeten. Niet om echt te spotten met de preek en de inhoud daarvan. Ik denk ook niet dat de beleidende Rooms-Katholiek Toon Hermans nou veel, zeg maar, reformatorische preken gehoord zal hebben. Het ging er meer om de toon, de gezwollen toon, de preektoon van een prediker. Ja, dan kun je wel eens in de spiegel kijken en zeggen, moeten wij niet uitkijken dat het wel een beetje gewoon bij de realiteit blijft. Het viel mij trouwens ook op, even terzijde, dat het instrument van de milde spot, je zou haar zeggen de conferentie, ook in de tijd van de reformatie, zelfs bij mensen als Calvijn en Beza niet altijd uit den boze was. Maar goed, dat daar gelaten. Maar waar het mee dan om gaat, is dat in die conferentie die prediker op een gegeven moment de vraag kreeg van mensen, weet u het antwoord op de vragen? En toen zei die prediker, dat was de kern eigenlijk ervan, dat hij zei, weet ik veel. Want mensen, wij weten niet veel. Nou ja, daar lachen mensen dan om. En dan wordt het inderdaad ernstig. Als dat inderdaad het beeld is van een preek en een prediker. Dat is iemand die het ook niet weet. Al doet hij soms alsof hij het weet. Met veel gezwollen taal en de preektoon erbij. Wij weten niet veel. Inderdaad, nou in alle serieusheid. Ik herinner me nog de tijd dat ik theologie studeerde en predikant werd, dat het erg populair was om bij heel veel dingen eenvoudig maar te zeggen dat je het ook niet weet. Dan steeg je in de waardering. Want al die mensen die het weten, maar kijk daar maar mee uit. Al die zelfverzekerde mensen, en vooral diegenen die vanuit de gereformeerde traditie kwamen en voor de oorlog op alles een antwoord hadden en daarna het prachtig vonden om precies op alles geen antwoord meer te hebben. Het weten is verdacht. Het is mooi om te zeggen van dat je het ook allemaal niet zo zeker weet. Herkent u het? En ergert u zich misschien ook wel eens aan mensen die het zo goed weten? Ik weet het ook niet hoor. Maar goed, laten we samen maar proberen zo goed en kwaad een beetje te zoeken naar wat het misschien zou kunnen zijn. Weet dat de Heere is God. Dat is vanmiddag van Gods wegen met alle kracht en zonder een preektoon of pathos op zich. Dat is waar het om gaat. Een bevel, een opdracht. Voor mensen die het ook allemaal niet weten en het ook niet hoeven te weten en het misschien zelf al te goed weten. Dit, gemeente, moeten wij waarachtig weten. Hier gaat het om. Of u en jij en ik deze kennis hebben waar onze tekst van spreekt. En als je dan vraagt, is dat veel? Ja, het is veel, want het is alles. En tegelijk zijn het eigenlijk ook maar een paar dingen. Twee dingen eigenlijk, of misschien drie. Waar het in onze tekst om gaat. Wat moet je nou allemaal weten? Het is vakantie, maar straks beginnen de scholen weer. En dan moet je het heel veel leren, jongens en meisjes. En dan heb je soms het gevoel wel eens van het meeste wat ik nu moet weten, kan ik alles straks weer vergeten. Dat dacht ik vroeger op school ook wel eens. Ik zie wel waar ik wat van overhoud. Je wordt soms zo overvoerd met alles wat je moet weten. Wat moet je nou weten in de kerk? Ik weet niet, misschien zitten er vanmiddag wel in de kerk die niet zo vertrouwd nog zijn. Misschien nog maar heel kort bij de gemeente horen of zomaar eens meekomen. En dan kijk je wel eens op tegen die mensen die van jongs af aan erbij opgevoed zijn en alles zo verschrikkelijk goed weten. De hele Bijbel van voor naar achter. Nou, dat heb ik niet zo, zegt u of zeg jij misschien. Wat moet je nou precies weten? Is dat veel? Twee dingen. Weet dat de Heere is God. En ook weet dat Hij ons heeft gemaakt. En niet wij. En misschien mogen we vanuit onze tekst de derde er dan nog bij zeggen. Omdat vaak elke preek om drie punten gaat. Dat we ook mogen weten hoe dat, wie de Heere is en wie wij zijn. Hoe dat nou met elkaar verbonden mag zijn. In het slot van onze tekst. Dat wij schapen van zijn weide mogen wezen. Calvijn, ik noemde net zijn naam al. Calvijn zegt in zijn inleiding tot de kennis van de Bijbel, zijn institutie, dat er twee dingen nodig zijn. De mens moet zichzelf kennen en God kennen. God kennen en zichzelf kennen. En het een kan niet zonder het ander. Dat heeft hij natuurlijk vanuit de Bijbel zelf. Dat heeft hij niet verzonnen. Dat weet hij omdat het ook hier staat. Weet dat de Heere is God. En dat Hij ons heeft gemaakt. Zullen we dan maar bij het eerste beginnen, waar onze tekst van spreekt. Weet dat de Heere God is. Misschien zegt u ja, dat weten we wel. Dat hebben we van jongs af aan geleerd. Dat staat in de Bijbel. Dat horen we in de kerk. Wie is God? Dat is de Heere. En wie is de Heere? Hij is God. Jawel, maar dan is toch de vraag, wat is nou voor u en voor jou precies weten? Want het is een beetje toch wat ingewikkelder dan dat we het zomaar zeggen. Kijk, wij kunnen iets weten met ons verstand, hoe het is, wat het is, en ons er toch niet zo heel erg veel van aantrekken. Ik weet hoe de verkeersregels zijn, tenminste dat hoor ik te weten als ik in de auto rijd. Maar het kan wezen dat ik op weg naar huis in Zoetermeer ze allemaal overtreed. Ik weet ze wel, en als de politie me aanhoudt, zegt: wist u dat niet? Ja, ik weet het wel. Maar ik trek me er niks van aan. Zo kan het ook zijn dat een mens weet dat God de Heer is. Er zijn natuurlijk mensen die helemaal ook dat niet weten zelfs, ook dat niet. Die weten, ja, misschien dat er een God is, als ze het willen weten. Maar dat Hij Heere heet, weten ze niet. Die naam zegt ze niks. Goed, je weet het. Maar nou de vraag, wil je het ook weten? Is het een kennis, een wetenschap van het hart? Is het een wetenschap van de persoonlijke ervaring? Het viel mij op, het begin van dit derde vers, en het is eigenlijk de kern van deze psalm, dit korte, prachtige juweeltje van een psalm, dat is het toch. Een psalm voor het heiligdom, een psalm voor de gemeente geroepen om voor Gods aangezicht te naderen, Hem te loven en te prijzen. Zo'n kort juweeltje. Zoals in heel veel psalmen, de lof van God in de aanbidding van de mens die voor zijn aangezicht nadert. De psalmen waarin je Gods heilige in het hart kijkt. En hier de kern in het derde vers. Waarom naderen we voor zijn aangezicht? Waarom zingen we zijn lof? Weet dat de Heere is God. Er staat letterlijk weet. Want zie de Heere, voorwaar, Hij is de Heere. En dan staat erachter, Hij is God. Maar dat Heere staat voorop. Met alle aandacht. En Heere in die 5 hoofdletters, dat weet u wel denk ik, dat is de vertaling, of eigenlijk is het geen vertaling, dat is de benaming van de verbondsnaam van de God van Israël. Die heerlijke naam die God geopenbaard heeft aan Mozes in de brandende braambos, toen de Heere niet ging uitleggen wie hij was, want dat kunnen we niet bevatten. De Heere is altijd groter dan we kunnen bevatten, maar dat hij ging zeggen wie hij wilde zijn voor zijn volk. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe, de ene levende, waarachtige God. Die naam staat er. Weet voorwaar de Heere. En dan dat woordje weet, dat is het Hebreeuwse woordje yada, dat betekent ook kennen. En dan kennen, maar nogmaals, dat is ook niet alleen maar iets intellectueels, verstandelijks, ja zeker ook met je hoofd. Want hoofd en hart kunnen niet zonder elkaar, tegenwoordig is alles maar hoe je het voelt en vindt en dat verstand. Nee, hoofd en hart, maar wel hart en hoofd en hart samen. Kennen, dat wil zeggen de kennis, het weten vanuit de ervaring, vanuit de omgang ermee. En daarom datzelfde woordje yada in het Hebreeuws wordt ook gebruikt voor de meest intieme relatie die mensen kunnen hebben, die van man en vrouw, tot in het meest intieme van lichaam en ziel toe. Wat in de oude vertaling staat van bekennen, gemeenschap hebben met elkaar, dat woordje, datzelfde werkwoord staat ook hier. Dus het gaat om een weten, maar dan niet onderling, maar een weten van de Heere. Van de Heere mogen weten, van de Heere af willen weten. Door Hem te kennen. In de overgave van het hart, in het vertrouwen en de liefde waarmee wij ons aan Hem gewonnen geven. Weet van de Heere. Je mag niet alleen, je moet van Hem weten. Hij wil, en dat is het heerlijke van dit bevel, Hij wil gekend zijn als onze God. Weet dat de Heere is God. Heerlijk woord. Maar tegelijk moeten we ook zeggen dat het heel erg is. Klinkt misschien vreemd. Dat dit er moet staan. Of niet? Want je zou zeggen, dat hoefde toch geen opdracht, geen bevel te zijn. Zou dat ook in het paradijs tegen Adam en Eva al gezegd zijn? Voordat de slang kwam? En ze af heeft geleid van de gehoorzaamheid, van de kennis van God? Denk het niet. Daar was dat weten een natuurlijke zaak. Of een natuurlijke zaak, ook daar was het genade. Maar ze konden niet anders, want ze leefden met hun aangezicht naar de levende God toe. In volkomen gemeenschap met Hem, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wat was daar die verbondenheid waarmee God ze geschapen had om zich te vermaken in de omgang met zijn mens. Daar was dat bevel niet nodig. Het feit dat het nu een bevel, een opdracht moet zijn, openbaart ons ook, gemeente, dat wij deze wetenschap door de zonde zo verschrikkelijk zijn kwijtgeraakt. Dat we niet meer van God af weten vanuit onszelf. En erger nog, dat we ook niet meer van Hem af willen weten vanuit onszelf. Ook als we in kennis gebracht worden met Hem. Weet u dat ook van uzelf? Kent u uw hart, gemeente? Ook met alles wat je weet, maar dat je er niet van wilt weten. Dat Hij God is. Hij alleen. En God zijn, dat wil zeggen, de enige die alleen recht erop heeft. Dat Hij volkomen wordt vertrouwd en dat alles van Hem alleen wordt verwacht. Er zijn zoveel andere goden. Zoveel andere dingen waar wij van af willen weten. Veel meer nog. En dan moet u niet alleen maar denken aan allerlei afgoden. Zoals die er in de tijd van de Bijbel waren. De Baals en de Moloch enzovoort. Want dan zijn we er gauw mee klaar. En zeggen we, dat hebben wij toch niet meer. Wij doen niet een afgodendienst. Nee, weet u dat hele gewone, positieve, goede dingen afgoden kunnen worden voor ons. Je man of je vrouw kan een afgod voor je zijn. Je kinderen, je baan. En je bent het vaak voor jezelf. Dat wil zeggen, je eigen ik is veel belangrijker dan die naam van de Heere. En dan weet je wel van de Heere af en dan ken je zijn woord van voren naar achter en dan zit je in de kerk, maar diep in je hart, waar rust je leven nou op? Waar ligt je vertrouwen in vast? Waar leef je voor? Wat is je omgang? Ja, de Heere is er ook wel. Ja, we hebben hem af en toe eens nodig als we het zelf niet meer zo goed kunnen. Als de nood aan de man komt, maar is dat nou wat de Heere waard is? De Heere is een jaloers God, weet u dat? En dan niet jaloers op de verkeerde manier zoals wij dat wel eens kunnen zijn. Maar de Heere wil niet zijn eer en zijn hart en zijn liefde delen met anderen. Het is bij hem alles of niets. En dan is de vraag, als er bij ons zoveel andere dingen zijn, dan is het eigenlijk niets. En dat is erg. Erg toch? En dat is ook iets om onrustig van te worden vanmiddag. Als u zegt, of als jij moet zeggen, ja, wie is nou voor mij God? Op wie vertrouw ik nou het meest? Wie is voor mij het een en al? En daarom is nou zo'n wonder, gemeente, dat de Heere niet wacht tot u, tot jij, tot ik er van onszelf uit achterkomen dat Hij het is. Hij alles en Hij alleen, de Heere. De God die zegt, ik zal er zijn en op mij kun je aan in alles, in nood en dood, in leven en sterven. Dat de Heere niet afwacht tot wij daar die kennis, die wetenschap vanuit onszelf, vanuit onze behoeften en ervaring, tot we er een keer achter komen. Nee, dat de Heere nou zo is, gemeente, dat is zo'n wonder. Dat is het begin van de Bijbel al duidelijk, toen Hij zag dat zijn mensen, Adam en Eva, niet meer van hem wilden weten. En toen hij ook zag dat ze niet meer wisten waar ze het zoeken moesten, dat hij ze achterna gegaan is in het paradijs. Dat hij ze geroepen heeft, mens, waar zijt gij? Mens, waar blijf je nou als je van mij niet meer weet? En dat die God, gemeente, vanmiddag nog dezelfde is. En als u of als jij aangesproken wordt en eigenlijk moet zeggen, nou weet ik niet echt van de Heere af. Ik ken hem niet persoonlijk. Dat die God zegt, ja maar daar leg ik mij niet bij neer. En ik zeg het je, je moet het weten. Je mag het weten. Weet dat de Heere is God. Ik wil dat u het allemaal weet, zegt de Heere. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Weet dat de Heere God is. Mag Hij het zijn, gemeente? Voor u, voor jou? Hebt u een betere dan de Heere? Kent u er een? De Heere zelf zegt ergens, ik ken er geen. Nou, als de Heere er niemand, geen andere God kent die niet meer waard is, een concurrent. Ze halen het niet bij hem. Zou u het dan beter weten? Kijk u het nou maar eens na. Al die andere goden van de tijd en van de wereld en van je eigen hart. Wat heb je eraan? Als het erop aankomt. Als alles je uit handen valt. Alles waar je nu op bouwt en vertrouwt. De Heere wil als hij ons onder de ontdekkende werking van zijn woord en geest brengt. Gewoon eens laten kijken naar ons leven. Waar zijn we nou vertrouwd mee? Waar gaan we mee om? Wat is ons fundament? Als hij het niet is, gemeente, dan hoop ik dat u het vanmiddag, om zo te zeggen, niet omdat het buiten warm is, maar van binnenuit Spaans benauwd krijgt. Dat u zegt, wat weet ik nou? Wat heb ik nou? Hoe moet het nou? Als ik hem niet ken. Maar dat u tegelijk ook zo verwonderd wordt. Dat je beschaamd wordt. Dat je zegt, Heere, zegt u dat nou ook tegen mij? Mag ik het nog weten? Mag ik het nog leren u te kennen? Wilt u dat? En dan zegt de Heere, ja. Want waarom zou ik dat anders laten verkondigen vanmiddag? Weet dat de Heere is God. Geweldige. Dat zomaar tegen ons mag worden gezegd. Als de Heere had gezwegen. Als de Heere had gezegd bij zichzelf in zijn heiligheid. En dat had de Heere kunnen doen, want hij is niets aan ons verplicht. Als de Heer dat zegt, nou moeten ze er zelf maar achter komen dat ik het ben. Nou, dan zaten we hier vanmiddag niet hoor. Ik denk dat alle kerken dan al lang dicht zaten. Nou, dan zouden we nog onze godsdienst wel hebben. Wat voor soorten en maten dan ook, genoeg in de wereld. Maar het gaat van hem uit. Die God die wij door de zonde de rug hebben toegekeerd, verlaten hebben, wil gemeenschap met ons zoeken. Weet dat de Heere is God. En dan kijken we vanuit die hoogte en heerlijkheid vervolgens ook naar onszelf. En wij dan? Wie zijn wij dan? Het tweede, we zeiden we moeten weten wie God is. We mogen ook weten wie we zelf zijn. Nou, het tweede wat er gezegd wordt in onze tekst. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Nou, gemeente, moet ik iets over de uitleg van dit gedeelte zeggen. Want er is een beetje onhelderheid wat er nou precies in het Hebreeuws staat. Als u de kanttekeningen erop naslaat, dan ziet u dat ook onze kanttekenaren daarvan weten. Het is trouwens opvallend. Wij lezen natuurlijk altijd onze Statenbijbel. Ik denk wel eens, onze kanttekenaren zouden er ontevreden over zijn dat wij allemaal Statenbijbels hebben zonder kanttekeningen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Want in die kanttekeningen geven ze eigenlijk aan de afweging die je toch moet weten ook. Van wij hebben voor deze vertaling gekozen, maar die andere zou het ook kunnen zijn op grond van andere teksten. Nou, ga ik u daar niet te veel mee vermoeien. En het is ook niet bedoeld om onzekerheid te geven over het woord. Het geeft alleen een beetje aan dat het niet altijd zo makkelijk is om precies te vertalen. En we kunnen natuurlijk ook niet, en dat hoeft ook niet, dat wil de Heilige Geest ook helemaal niet, allemaal Hebreeuws gaan leren. Zodat we het niet hoeven te vertalen. Dus, maar goed, er is hier wel iets aan de hand in die vertaling. Namelijk, zoals de Statenvertalers het hebben vertaald, hij heeft ons gemaakt en niet wij. Ik geloof dat dat toch steeds de beste keuze is ook, op grond van het Hebreeuws. Maar het kan ook vertaald worden, hij heeft ons gemaakt, wij behoren hem toe. We zijn van hem. En ook dat is waar, en dat staat trouwens er ook in, want dat is ook het vervolg van onze tekst. Dus nogmaals, dat andere wat dan vertaald wordt, dat gaat niet verloren, integendeel, dat blijft staan. Maar dat eerste, hij heeft ons gemaakt en niet wij, dat is inderdaad een beetje vreemd. Maar toch wou ik het maar laten staan. Want het is wel heel erg treffend en ontdekkend. Want als de Heere onze God is en Hij laat zichzelf kennen, dan leren we onszelf ook kennen als schepselen die door Hem gemaakt zijn, jazeker, maar die niet zichzelf hebben gemaakt of kunnen maken. Niet wij. Wij zijn geen product van ons eigen hand. En dat moeten we weten, gemeente. En opnieuw zeg ik, dat moeten we ook willen weten. Want hier zijn mensen het zomaar niet mee eens. Want het is het ideaal van de mens in zichzelf, de mens die zichzelf tot God geworden is, om zijn eigen leven te maken tot wat het wezen moet. De self-made man, de man die het zelf gemaakt heeft, krijgt alle lof en eer in deze wereld. Hij heeft ons gemaakt, oh ja. Nee, wij zullen het zelf wel eens even maken. Is dat niet de zonde geweest? Is dat niet geweest waar Adam en Eva op de verleiding van de duivel hun oor naar hebben geneigd? Ja, wij zijn schepselen uit de hand van God, maar wij kunnen ook als God zijn. En dat willen we eigenlijk liever. Wij breken met God. En dan zullen we het zelf wel eens eventjes doen. Gemeente, wat is dat? Met de handen te tasten in onze samenleving, in onze cultuur. Als er geen God is, ja goed, dan ben je alleen, dan ben je aan jezelf overgeleverd als mensen. Dan moet je het zelf maken in je leven. Nou, ga er maar aan staan. Lukt het u dan echt? Hebt u het gemaakt? Heb jij het gemaakt? Of als je jong bent, ben je van plan om het te gaan maken in het leven, in de wereld? Verleiding is dat om zo te denken. En daarom is het zo genade als we in het heiligdom voor het aangezicht van de Heere deze psalm leren zingen. En dat we er nog blij mee zijn ook dat wij het niet zelf kunnen maken. En ook zelf niet hoeven maken. Niet wij. Dat is zo iets bevrijdends, gemeente. Of vindt u dat niet? Kijk, dat is een ontdekkende vraag. Ik denk dat alleen maar mensen daar amen op zeggen, die inderdaad erachter gekomen zijn door de ontdekking van de Heilige Geest, dat ze er niks van maken van hun leven. Oh ja, al maak je het nog zo in de wereld. Al heb je alles wat je hart begeert, alle begeerlijkheid, maar voor God maken we er niks van. En dat is erg. En wij maken het alleen maar stuk. Wat wij ervan maken is niet Gods bedoeling. Dat is nou precies wat de zonde is. Het is ernaast, het is mis. Wat de mensen ervan maken. Je ziet het om je heen. Zoveel mensen die niet van God weten. Een menigte van mensen in een stad als waar u woont, maar ook waar ik, een stad waar ik woon. En je kijkt om je heen, je komt hier aanrijden naar de kerk. Je zit na te denken over de preek. Je kunt nauwelijks door het verkeer heen, dat iedereen naar een eettent of een winkel moet, of misschien wel bij vermaak vandaan komt. En dan denk je, wat maken die mensen nou allemaal van hun leven? Niet dat ik beter ben. Als God mij zijn woord niet in het hart gegeven had, liep ik daar gewoon ook bij. Dus niet uit de hoogte, alsjeblieft niet. Maar je denkt wel eens, wat maken die mensen nou van hun leven? Als je het ze eerlijk zou vragen, en je zou de gelegenheid hebben om echt eens van hart tot hart te spreken, en zoek die ook maar. Er zijn wel eens van die gegeven momenten, soms juist wel eens in een vreemde op vakantie. Als je 's avonds nog eens even na zit te praten met de buurman of buurvrouw van die andere tent, onder het genot van een glaasje wijn, en dan heb je het over het weer en de kinderen en al die dingen van de vakantie. Maar dan kan het ineens wel eens gaan over, ja, hoe is je leven nou? En dan hoor je soms verhalen. Dat je zegt, ja, eigenlijk zeggen ze het ook, niet wij. Ze zeggen het niet vanuit het besef. schepsel van God te zijn, maar vanuit de ervaring van hun leven weet, ja, ik weet dat ik het niet red. De meesten redden het niet. De meesten maken er niet echt wat van. Natuurlijk geven ze dat niet zomaar toe en je blijft het moedig en dapper proberen, maar toch, niet wij. Maar wat de genade gemeente, als wij dat toch leren beamen, maar dan wel in dit licht. Wij maken het niet en we hebben het alleen maar misgemaakt, maar Hij heeft ons gemaakt en wat dan? Kan Hij ons ook weer opnieuw maken? Zou Hij dat niet kunnen zijn? De enige die ons gemaakt heeft, maken zoals Hij ons hebben wil, als wij het mismaakt hebben? Is dat niet wat God wil, dat wij weten? Hij laat zijn schepselen niet los. Hij heeft die misbaksels die wij door de zonde geworden zijn, want dat zijn we, niet aan hun lot overgelaten. Hij heeft zelfs zijn zoon voor hen gegeven. En Hij wil ons maken, vernieuwen naar het beeld van zijn zoon. Dat hoeven we niet zelf te doen, dat kunnen we niet, maar we hoeven het ook niet zelf te doen. Niet wij. Wij mogen met ons verzondigde leven en met alles wat wij ervan gebakken hebben naar Hem toe gaan en zeggen: Heere, U hebt ons toch gemaakt. En kijk eens wat wij ermee gedaan hebben. O God, wees mij zondaar genadig. Maar kunt U het nou weer, wilt U het nou weer maken? En zoals je dat wel eens kunt hebben met een misschien een hele mooie klok die je uit elkaar gehaald hebt. En je dacht, ik zal hem wel eens in elkaar zetten weer. Maar het lukt nooit meer natuurlijk. Dat je naar de echte klokkenmaker toe gaat zeggen: ja, we hebben het zelf geprobeerd, maar we hebben er een puinhoop van gemaakt. Maar kunt U ons zo weer maken? Zo weer maken als het wezen moet? Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Gemeente, dat besef dat God ons geeft, dat Hij ons wil laten weten dat wij schepselen zijn van zijn hand en dat we dat ook willen wezen. Dat is een verootmoedigend besef, want het laat ons zien wat wij met dat schepsel zijn gedaan hebben, maar het is ook iets wat ons hoop mag geven. Hoop op de herschepping. Heere, maakt U mij tot wat ik mezelf niet meer maken kan. Tot een nieuwe schepping. Is dat niet wat U wilt? Dat wij onszelf zo leren kennen als mensen in Christus Jezus. In zijn genadige verzoening. Die U weer herstelt naar het beeld van uw Zoon. Denk aan dat populaire lied voor kinderen. Misschien kennen jullie het ook wel, jongens en meisjes. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben ik in uw handen, o Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt Gij mij een vat tot uw eer. Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Kneed mij, Heere God. U weet precies hoe ik zijn moet. Weet, Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Is het niet een geweldige, heerlijke wetenschap? En zou je het eigenlijk niet ook uit willen dragen naar buiten toe? Naar al die mensen die hier rondlopen. Weet je wel wie je bent? Wie je bent, maar ook wie je mag zijn in de handen van God. Een mens waar God nog alles van kan maken, terwijl hij er zelf niks meer van maakt. Nou, wat ben je dan in zijn hand? Nou, dat is het laatste tenslotte. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Hoe heeft hij ons dan gemaakt? Hij heeft ons gemaakt tot zijn volk. De schapen van zijn weide. Deze psalm wordt gezongen in het heiligdom. Deze psalm wordt gezongen tot lof en eer van God die zijn goedheid en goede tierenheid tot in eeuwigheid laat zijn. En zijn trouw van geslacht tot geslacht voor het volk dat hem kennen mag. Dat met hem om mag gaan, dat hem mag liefhebben en dienen. En dat zichzelf kennen mag als diegenen die bij hem horen, die hij nog hebben wil. Die niet meer van zichzelf zijn, die heerlijke, enige troost in leven en sterven kent u toch. Ik ben gelukkig niet meer van mezelf, maar het eigendom van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Zijn volk, hem behoren wij toe. En hoe dan als schapen van zijn weide? En als we het over schapen hebben, gemeente, dan hebben we het ook over de herder. Want alleen door de herder zijn er de schapen. Je kunt ook zeggen, door de schapen is er alleen de herder. Maar laten we het nou maar zo zeggen. Doordat er een herder is, mogen wij nog schapen zijn. En vandaar dat we ook Johannes 10 hebben gelezen. Hoe wil God ons hebben? Hoe wil hij ons maken? Hij wil ons verbinden aan die goede herder. De Vader geeft ons aan zijn Zoon. En de Zoon geeft zichzelf als ons leven. En de Heilige Geest geeft dat wij de stem van de Zonen Gods horen. En die het horen zullen leven. En zullen hem volgen. Het werk van de drie-enige God. Dat wij schapen mogen zijn. Van zijn weide. Nergens anders het voedsel mogen zoeken dan bij hem. Ach, wij zouden misschien, als het erop aankwam, wel liever andere dieren uit willen kiezen om mee vergeleken te worden dan met schapen. Ik heb niet zoveel verstand van schapen, maar ik heb me het wel eens uit laten leggen dat dat nog niet altijd de makkelijkste beesten zijn. Al lijkt dat natuurlijk wel met die mooie witte wol en dat lievige, maar schapen zijn vaak nukkig en eigenwijs en koppig, willen niet. Ook erg hulpeloos, die er maar eens een op zijn rug liggen. Als die lang blijft liggen, dan is het gebeurd. En zitten ze in de sloot, dan komen ze er nooit meer uit. Eigenlijk ook wat hulpeloze wezens, schapen. Arme schapen zeggen we wel eens van kindertjes die het niet zo best hebben. Domme schapen. Wij willen misschien veel liever vergeleken worden met leeuwen of andere edele dieren. Maar toch, de Heer wil ons niet anders hebben dan als schapen van zijn weide. En ik hoop niet dat u het erg vindt. Maar dat u het ook weet, hoe heerlijk dat is. Want een schaap kan zelf helemaal niks als de herder niet voor hem zorgt. Als de herder hem niet roept. Als de herder niet voorgaat. En zij alleen maar volgen. Wat zijn nou de schapen? De Heere Jezus zegt het. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Dat is wat de Heere van ons wil maken. Volgelingen van de goede herder. En dat verzeker ik u, gemeente, dat mag u weten. Dat moet u weten. En als u het weet, dan bent u het er van harte mee eens dat er niks heerlijker is dan schaap te zijn van deze herder, die zijn eigen leven niet lief heeft gehad, maar over heeft gegeven, om ons dwarse, domme schapen te redden van de dood, van onze verlorenheid. Zou jij nou echt wat anders willen dan bij hem zo willen horen? Schaap te zijn van zijn weide, waar het leven is, waar de woorden van het eeuwige leven zijn, waar hij voor ons zorgt, die door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe onszelf zal geleiden. Als je weten mag wie hij is, de Heer, als je weten mag wie je zelf bent, wat een wonder wordt het dan, dat de Heer laat weten, ik wil dat je mij volgt. dat je achter mij aangaat. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, zegt de Heere Jezus, maar het licht des levens hebben. Wat een zalige, heerlijke, getrooste wetenschap, zo noemde Luther dat, is dan het geloof. We hoeven het zelf niet te maken, we kunnen het niet maken. Of we leven tegenwoordig wel in een tijd dat we zelf zo ver willen gaan dat wij het maken, dat wij zelfs God zouden willen maken. Maar ach, gelukkig als je dat allemaal kwijtraakt. En zegt: Heere, we verwachten het alleen van u. U die ons roept, u bent getrouw, die het ook doen zal. Wentel uw weg op de Heere, zegt een andere psalm. En vertrouw op hem, ook wat u en jouw leven heel concreet van elke dag betreft. En dan staat er: en hij zal het maken. Amen.